Welkom bij Gastgesprekken van de Nieuwe Wereld. Ik ben Jurgen Tiekstra, journalist, en ik zit hier met Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar aan de TU Delft van kernfysica, om te praten over kernenergie. Jan-Leen, fijn dat je bent gekomen om over kernenergie te praten. Je bent hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. En je houdt je vooral bezig met de thorium gesmolten zout reactor. Daar gaan we straks over hebben. Ik vroeg me mijn openingsvraag even af. Kom je vaak op Ameland?
Nee, maar ik heb horen zeggen dat daar wel een strand is wat een beetje donkerder is dan andere stranden. En dat het is omdat daar dus een monazyt in zit.
Een monazyt?
Monazyt, hè. Dus monazyt is een thoriumhoudend mineraal. Dus Ameland ken ik van artikelen over het zwarte zand van Ameland, waar dus een beetje thorium in het zand zit.
En wat is thorium?
Ja, thorium is een metaal, een beetje lichter dan uranium. En dat, daardoor heeft het ook bijzondere eigenschappen die wij gebruiken in de thoriumgesmolten zoutreactor. En thorium kun je dus... Het heeft eigenlijk heel weinig toepassingen. We halen wereldwijd best wel veel thorium boven de grond als bijproduct van bestaande mijnbouw.
Oh, en wat wordt dan, wat is de hoofdwinning dan in die mijnen?
Titanium, uranium, bijzondere aarde, ijzer. Dus uit al die mijnbouw die nu al plaatsvindt, ja, er komt ook thorium mee boven de grond. En er wordt niks mee gedaan. Terwijl we van dat thorium wat we dus boven de grond halen, elk jaar, 40 jaar lang, alle elektriciteitsproductie wereldwijd zouden kunnen verzorgen. En dat intrigeert mij zo bijzonder. En je had het over de stranden op Ameland. Die ken ik dus omdat ze dus een beetje donkerder zijn dan andere stranden. Maar er zijn in India dus stranden waar nog veel meer monazyt in het zand zit. Thoriumhoudend mineraal. En dan als je daar dus een schep op schept van dat zand en je hebt een kilo in je handen, ja, dan heb je dus ook eigenlijk een paar duizend kilogram aan benzine in je handen, qua energieinhoud. Nou ja, dat is zo intrigerend. Dus ik denk echt dat we dat moeten proberen te ontsluiten. En we moeten proberen in te zetten om in ieder geval elektriciteit op te wekken.
Ja, want we zitten in interessante tijden weer qua kernenergie. Het huidige coalitie, die heeft begin dit jaar bekendgemaakt, we willen twee kerncentrales tot stand brengen in Nederland, naast die al in Borselen staat. En misschien dat er daar dus ook bij Borselen dan de tweede komt. En misschien in Groningen. Terwijl tegelijkertijd horen we dat ze in Duitsland sluiten en in België sluiten. Maar in allerlei landen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Tsjechië geloof ik. Maar ook in Azië worden allerlei kerncentrales wel weer gebouwd. Japan heeft ook weer, na Fukushima, die ramp na de tsunami 2011, hebben ze heel veel teruggedraaid van de kerncentrales. Maar dat hebben ze weer hernomen eigenlijk. Ja. Ze gaan weer dat weer opvoeren.
Gedeeltelijk, maar ze zijn weer bezig. Ja.
Dus er gebeurt van alles. En dat heeft natuurlijk te maken ook met de energietransitie. Dat we CO2-uitstootloze energie willen opwekken. En jij bent eigenlijk de hele tijd al bezig, al 15 jaar in de TU Delft, met één nieuwe vinding in de kernenergie. Ja. En dat is de thorium gesmolten zoutreactor. Voordat we daar verder op ingaan, wat voor tijden vind jij dit eigenlijk? Dit sentiment dat rondgaat en tegelijkertijd al die investeringen die worden gedaan op dit moment.
Ik vind het een ordelijke tijd. Ja. Komt ook natuurlijk door allerlei geopolitieke zaken die spelen en zo. Maar, en ook wel een beetje, benauwend in de zin van we hebben een hele grote energietransitie voor ons. We hebben echt nog een lang pad te gaan om alle CO2 vrij te maken, onze energieopwekking. En het gaat mij niet snel genoeg. Ik denk dat het heel veel mensen niet snel genoeg gaat. Dus het is ook wel een beetje benauwend van gaan we het allemaal wel redden. En 2050 is echt heel dichtbij. En als je kijkt naar de CO2-emissie die wij nog zouden mogen uitstoten om naar de groei van de temperatuurtoename te beperken tot 1,5 graden. Ja, dat is maar 10 jaar onze huidige emissie of zo. Dus dat is 400 gigaton, terwijl we 40 gigaton per jaar uitstoten. Ja, dat is natuurlijk zo'n gigantisch korte tijdspanne. Dus dat benauwt me ook wel eens.
Maar dan is het dus ook zuur wellicht in jouw ogen dat er heel veel gemiste kansen zijn geweest. In ieder geval vanuit jouw perceptie.
Ja,
Want het had al veel eerder op peil gebracht kunnen worden,
nou,
de kernenergie.
In Nederland al veel eerder kernenergie kunnen hebben natuurlijk. Dus kernenergie niet de oplossing die alles op kan lossen. Het is niet zaligmakend, het is gewoon een bijdrage aan de energietransitie. Zoals ook zonne, wind en andere methoden allemaal bijdragen aan die energietransitie. Maar wat ik wel zuur vind, is natuurlijk dat in landen om ons heen, Duitsland en België, kerncentrales gesloten worden. Terwijl die misschien, als daar gewoon tijdig op geanticipeerd was, langer in bedrijf hadden kunnen blijven. En dan is kernenergie, het langer in bedrijf houden van kerncentrales, is eigenlijk de goedkoopste optie om CO2-vrije energie, elektriciteit te produceren. Ja. Dus dat vind ik echt een gemiste kans in onze buurlanden die dus kerncentrales voortijdig sluiten. Of eigenlijk op de voorziene levensduur, terwijl ze misschien met de benodigde investeringen langer hadden door kunnen.
Ja, want op de duur is het moment voorbij dat je ze nog kunt openhouden. Als je daar niet op geanticipeert, dan ben je al aan het afschalen en dan kun je het niet meer terugdraaien op zo'n moment als nu.
Ja, het beste is dat je zo'n beslissing toch al 10 jaar van tevoren weet, zodat je gewoon kunt blijven investeren in alle componenten die vervangen moeten. Als je een auto hebt en je weet dat je nog 10 jaar mee rijdt, ja, dan ga je dingen vervangen, vernieuwen, et cetera, die je niet meer zou vervangen als je nog maar 1 jaar in wil rijden. Dus dat verschil, zeg maar. Dus ja, dat had wel meer visie achter mogen zitten, vind ik.
Ja. Nou, je had natuurlijk in 2011 die tsunami bij Japan. Een land dat al in de afgelopen 100 jaar al meer tsunamis heeft meegemaakt. Je hebt ook een veiligheidsanalyse geschreven in het jaar daarna. En dan zeg je dat die golven, die waren nog meters hoger dan in de risicoberekening van die kerncentrales zat. Dus ze hadden niet rekening mee gehouden met die golven. Daardoor ging het mis, terwijl dat, als je even naar die historie keek, had dat wel gemoeten. Ja. Dus jij vindt dat daar een grote fout is gemaakt. Maar tegelijkertijd in Duitsland had je al, begrijp ik, dan is er een beslissing genomen om dan met kernenergie te gaan stoppen daar. Maar dat was al lang in voorbereiding, al in de regering van Gerhard Schröder, van de SPD, samen die Grünen. Kennelijk toen werd er al misschien niet meer geïnvesteerd of zo in die tijd. Waardoor dat eigenlijk al een langere periode was dat zij ermee gingen stoppen. Is dat allemaal politiek of zit daar veiligheidstechnische overwegingen die er echt een grote rol in spelen?
Nee, ik denk dat het in Duitsland politiek is geweest. Opeens is natuurlijk Merkel heeft van de ene dag op de andere dag besloten van ja, we gaan stoppen met kernenergie. Naar aanleiding van het ongeval in Japan met de kerncentrale in Fukushima. Nadat natuurlijk die tsunami en zo daar geweest was. Dus dat is een beetje te snelle beslissing geweest, denk ik. In alle andere landen, daar zijn stresstesten uitgevoerd.
Na 2011, ja.
Na 2011.
In Duitsland
Nog wel in Duitsland zelf, hoor. Oh. Want die centrales die zijn natuurlijk nog 10 jaar in bedrijf. Maar ik denk, die stresstesten, dat was echt wel heel nuttig. Hè. Er zijn toch wat dingen uitgekomen van we dachten, oké, ja, dat is toch goed om dat aan te passen. Gewoon eens met de blik van, ja, wat gebeurt er nou als we extreme weersomstandigheden hebben? In Zwitserland lawines hebben die veel erger zijn dan we kunnen voorzien. Of hier stormen en hoogwater en et cetera. Dus er zijn aanpassingen uit voortgekomen. Die zijn aangebracht in de kerncentrales hier in Europa en de VS en andere landen ook. En met die aanpassingen is kernenergie gewoon weer een van de veiligste manieren om elektriciteit op te wekken. En in ieder geval CO2-vrij. En met die urgentie van 2050, denk ik dat je gewoon die optie niet moet laten liggen. Je moet alle opties meenemen. En ik zou zeggen, pas als we in 2050 CO2-vrij zijn, dan hebben we misschien de luxe om eens te gaan kijken van met wat gaan we door en met wat niet.
Ja, precies.
Maar eerst die urgentie achter het klimaatprobleem, dat lijkt soms gewoon niet hoog genoeg.
Niet in de zin van hoe naar kernenergie wordt gekeken.
Ja.
Wat is jouw geboortejaar?
64.
64. Dus je was 15 toen dat ongeluk bij Three Mile Island in de Verenigde Staten plaatsvond, in 1979. Ja. Maar eigenlijk tot die tijd had Nederland ook al volgens mij heel veel plannen voor kerncentrales. En daarna nog 7 jaar later kreeg je in 1986 Tsjernobyl natuurlijk.
Ja.
Maar dus er waren veel meer ambities in Nederland. Die zijn helemaal weggegaan.
We hadden natuurlijk wel kernenergie in die tijd, want we hadden Dodewaard. Dat is de kleine kerncentrale die bij Lodewaard stond natuurlijk, een kleine kokend waterreactor. En we hadden Borselen die in 1973 in bedrijf is gekomen. Dus we hadden in Nederland wel kernenergie en we hadden natuurlijk in de jaren 80 veel meer plannen om ook nog kerncentrales bij te bouwen. Ja, dat is er niet van gekomen in al die tijd. En ja, uiteindelijk denk ik, ik hoop dat het dus er nu wel doorzet met het oog dus op die, nou ja, op de doelen die we voor 2050 moeten halen. Ja. En ik heb liever dat ze dan zeggen van, oké, het was misschien achteraf niet nodig geweest, want we hadden het ook op andere manieren kunnen doen. Ja. Dan dat we in 2050 moeten constateren van, ja, we hebben geen kernenergie en we hebben het ook niet met andere manieren kunnen realiseren. En dat je dus de CO2-doelen niet haalt. Ja. Met misschien een temperatuurstijging die veel groter wordt dan 1,5 graad.
Ja. Maar als jij op een verjaardagsfeestje vertelt over jouw vak, jouw vakgebied, en mensen beginnen, die krijgen misschien rillingen van, of tenminste, nee, wat er bevreesd van, de kernenergie is levensgevaarlijk. Tenminste, hoe ga je om met die risicoperceptie, die kennelijk in jouw blik heel anders hoort te zijn?
Nou, ik ben blij dat kernenergie in zekere zin is genormaliseerd. Hè? Nu kun je gewoon op verjaardagsfeestjes praten over kernenergie.
Maar in Duitsland niet, steeds.
Nou, misschien daar ook nog wel intussen. Ja, ik heb geen feestjes in Duitsland gehad in de tussentijd, dus ik kan het niet uit praktijkervaring bevestigen. Maar hier in Nederland kun je gewoon over kernenergie praten. Ik merk geen weerstand of zo in de zin van dat mensen er niet over willen praten. Mensen zijn het soms niet met je eens en dat mag natuurlijk. Hè? Dus dat mensen misschien er anders over denken. Misschien de risico's anders inschatten. In ieder geval, dus daar zit ook heel veel emotie bij natuurlijk. Nou ja, dat kun je natuurlijk alleen maar gewoon waarderen in de zin van dat elk mens is anders in zijn risicoperceptie wat dat betreft. Ja. Dus, maar je kunt er wel over praten.
Het is niet zo, want aan TU Delft is er een kleine kernreactor voor onderzoek. Ja. In Petten is een kernreactor en een kerncentraal in Borselen. Is het niet zo dat je bijvoorbeeld met milieuactivisten ook te maken hebt, dat die daar wel eens demonstreren of zo? Dat je daar wel eens in contact mee bent met mensen die er echt veel op tegen zijn?
Nou, ik heb wel contact met mensen die tegen kernenergie zijn. Dus in die zin, ja, dat mag natuurlijk ook gewoon. Als je maar gewoon een goede discussie kan hebben
erover. Wat voor contact heb je dan met milieuactivisten?
Nou, ik kom zo ook wel. Ik geef ook vaak voordrachten in het land. En meestal, dan heb je natuurlijk ook mensen die die kernenergie niet willen in Nederland en daar ook weer argumenten voor hebben. Dus daar ben ik heel vaak mee in discussie. Dus wat dat betreft, dat ontloop ik niet. Maar uiteindelijk moeten we wel wat in Nederland met onze klimaatdoelen, met de CO2-reductie, et cetera. En nogmaals, ik heb liever een optie te veel ingezet, als het achteraf zo zou blijken, dan dat ik een optie te weinig heb ingezet en die klimaatdoelen niet zou bereikt hebben.
Ja. Dus die twee kerncentrales, dat worden dan waarschijnlijk nog ouderwetse centrales, lichtwatercentrales, toch?
Of ja, iets? Ik zou ze niet ouderwets willen noemen. Maar kijk, dat is dan de huidige technologie, zeg maar, en dan weer een graadje beter. Wij hebben generaties van kerncentrales gedefinieerd. En generatie 2 kerncentrales, dat is het type van Borselen. En generatie 3, dat zijn ook lichtwaterreactoren, maar er wel in alle opzichten meer veiligheid ingebouwd in het ontwerp, zeg maar. En dan noemen wij dan generatie 3 reactoren. Dus maar dat is ook wel lichtwaterreactortechnologie.
Ja, maar jij bent met iets anders bezig in je onderzoeksgroep. Dat is dus een thorium gesmolten zoutreactor. En dat is eigenlijk, begrijp ik niet eens zo heel nieuw qua basistechniek, omdat het in de jaren 60 in Amerika wel is uitgeprobeerd. Dus ook daar zou jij misschien zeggen, dat is een gemiste kans. Kun je dat uitleggen? Wat is daar precies gedaan en waar ga je mee verder?
Moet ik even een aanloopje nemen misschien waarom wij aan de thorium gesmolten zoutreactor zijn gaan werken. We hebben lange tijd ook gewerkt aan wat we noemen gasgekoelde hoge temperatuurreactoren. En die munten uit op gebied van veiligheid. Die splijtstof was zo robuust, ja, die kregen niet stuk. En tijdens reactorbedrijven, tijdens ongevallen, et cetera. Dus de reactiviteit bleef altijd in die splijtstof gevat. Maar omdat die splijtstof zo goed is, is die reactor zo veilig. Maar daarom was ook qua duurzaamheid daar geen verbeterslag in te maken, omdat je die splijtstof niet kon opwerken en de langlevende componenten kon recycleren. Dus toen zijn we gaan nadenken in Delft en toen
kwam... Dus je had gewoon veel kernafval daarbij?
Nou, in ieder geval, we konden de kernafval wat eruit kwam, konden wij niet opnieuw recycleren. Dus het was niet veel in vergelijking met bestaande centrales of zo, maar wij wilden ook nog een schone reactor ontwikkelen die langlevende componenten in het kernafval niet zou produceren. Want er zitten eigenlijk dus twee componenten in het kernafval. Het echte kernsplijtingsafval, dat zijn die brokstukken die bij splijting vrijkomen en nog radioactief zijn. Die blijven typisch 300 jaar sterk stralen en dan neemt het heel sterk af. En je hebt een langlevende component van plutonium en andere elementen, wat wel 100.000 jaar radioactief blijft en radiotoxisch. En die component, daar hadden wij wel ideeën voor om die te kunnen recycleren. En dus te kunnen reduceren in hoeveelheid. Maar dat kon heel slecht in die hoogtemperatuurreactoren. En zo zijn we dus op een gesmolten zoutreactor gekomen. Want als je splijtstof al in vloeibare vorm is, dan kun je ook heel makkelijk met chemische processen die langlevende componenten eruit halen en weer terugvoeren, et cetera. Waardoor je dus een reactor zou kunnen krijgen die uiteindelijk in het afval niet die langlevende componenten heeft, maar alleen die kortlevende, relatief kortlevende componenten die sterk stralen gedurende 300 jaar en daarna stukken minder. Zo zijn we op de gesmolten zoutreactor uitgekomen. En dan het beste, de beste splijtstofcyclus die wij konden verzinnen, was dan de gesmolten zoutreactor met thorium in plaats van uranium. Nu, als je thorium gebruikt in een gesmolten zoutreactor, dan wordt het thorium intern omgezet in uranium en dat wordt dan vervolgens verspleten. Maar het is een kunstmatige vorm van uranium die niet in de natuur voorkomt en die wel heel goed splijt. Dus op die manier, het is een soort tweetrapsraket waarbij je dus het thorium kunt gebruiken in een gesmolten zoutreactor, die uiteindelijk deze reactor zo schoon maakt in de zin van dat je geen afval met een levensduur van 100.000 jaar produceert.
Ja, precies. Dus thorium is overal verkrijgbaar, zo gezegd. Je hebt er maar heel weinig van nodig.
Ja.
En het levert weinig kernafval op dat relatief kortdurend 300 jaar behouden moet worden voordat de radioactiviteit
zo
laag is dat je geen last meer van hebt.
Ja.
Dus dat zijn de grote voordelen ervan.
Ja. En ik moet eigenlijk nog, naar aanleiding van je vorige vraag, de link maken met wat in Amerika destijds gebeurde. Jaren 60. Want die gesmolten zoutreactor die was al wel onderzocht in Amerika in de jaren 60. Die heeft van 1965 tot 1969 een kleine experimentele reactor gedraaid. En met een, dat was een gesmolten zoutreactor, dus die gebruikte fluoridezout als transportmiddel en koelmiddel, waarin ook dat uranium in het geval was opgelost. Maar die heeft dus niet met thorium gedraaid. En er waren wel ideeën destijds in de VS om na 1969, toen die kleine demonstratiereactor, daar hadden ze voor alles mee geprobeerd. Uranium als splijtstof, plutonium als splijtstof, ook uranium, verschillende soorten uranium, hè, die wat ik net schetste, als splijtstof. En dat werkte allemaal prima, dus toen was het idee, dan gaan we het opschalen en dan gaan we een grote reactor maken. En dat was dan een reactor die met thorium had moeten draaien. Maar dat is nooit van gekomen in
de tijd. Het is gestopt door president Nixon.
Dat weet ik eigenlijk niet door wie. Of het nou de president zelf was, of de energieadministratie eromheen en
dat
zo.
Dat vast ingewikkelder zijn dan dat.
Maar wat eigenlijk dus...
Maar waarom is het gestopt dan?
Omdat in de VS, in parallel aan die gesmolten zoutreactor, met het idee om thorium daarin te gaan gebruiken, was ook een onderzoekslijn en met metaalgekoelde reactoren in de maak. En die werkte met uranium en plutonium, de bestaande splijtstofcyclus. En die chemie van uranium en plutonium, die was al veel beter bekend dan de chemie van thorium, omdat plutonium en uranium ook volop in het Manhattan-project zijn gebruikt. Dus al die kennis van het Manhattan-project voor de kernwapenprogramma. Dus al die kennis van de chemie van uranium en plutonium, die was al veel beter bekend. Dus men dacht in die tijd, het was de energiecrisis ook in die tijd, van we moeten heel snel...
In de jaren 50, bedoel
Nou, oh, nee, ook begin jaren 70, zeg maar.
Oh,
we moeten heel snel kernenergie opschalen, want olie zal heel snel op zijn. Toen was ook het idee van, ja, er is eigenlijk ook niet zoveel uranium, dus we moeten ook heel snel met kweekreactoren aan de slag om de niet bruikbare soort van uranium, want die zijn, zal ik straks zeggen, er zijn twee soorten uranium, goed, om die ook te kunnen benutten. En om die reden, omdat men dacht dat het sneller zou gaan, heeft men gekozen voor die metaalgekoelde reactoren met de uranium-plutonium-splijtselcyclus. Dat is uiteindelijk gestopt. Er bleek veel meer uranium dan, dan men aanvankelijk dacht. De energiecrisis was na een paar jaar weer over, et cetera. Dus al snel konden die metaalgekoelde reactoren niet concurreren meer met andere reactoren en met fossiele brandstoffen. Dus dat is eigenlijk een, ja, een beetje stille dood gestorven. Ja. Dus het is wel jammer dat we toen niet zijn doorgegaan met de thorium gesmolten zuidreactor. Dan had het misschien anders gelopen.
En nu willen jullie een prototype ontwikkelen voor 2030, geloof ik. Dus nog 8 jaar. Hè? En die moet dan in petten ontwikkeld worden.
Nou, dat of... is, nou, nee, zo snel gaat het niet. Oh. Was het maar waar. we hadden een idee om... kijk, die gesmolten zuidreactoren, daar zitten nog een paar kantjes aan vast die onderzocht moeten worden. Hè? Corrosie is natuurlijk een issue. En ja, je zit met een gesmolten zout in een intens stralingsveld met hoge temperatuur en zout in contact met metalen. Dus dat levert corrosie op als je de chemie van het zout niet goed houdt. Nou, dat moet je goed onderzoeken. Dus we hadden ooit een idee bedacht om een soort groot experiment naast de hoge fluxreactor in petten te plaatsen, waardoor dus in onder condities die ook in een echte reactor zouden heersen, dat die corrosieverschijnselen, et cetera, zouden kunnen onderzoeken. Dus dat was een groot plan wat we enkele jaren geleden hebben opgezet om daar te komen.
Maar gaat niet door?
Nog niet in ieder geval. Dus,
wat ging niet te financieren van de overheid gekregen? Of?
Nee, dat is niet gelukt destijds.
Ja. Dus, Een paar jaar geleden?
Een paar jaar geleden, ja.
Oh, oké. Okay.
En we zijn nu dus nog steeds aan het concept... we doen er nog steeds onderzoek naar natuurlijk in Europees verband. TU Delft is al 2 jaar op rij coördinator van de Europese onderzoeken op dit gebied. En met tussen 10 en 15 partners in Europa. En op die manier proberen we wel gewoon weer die voortgang erin te krijgen. Alleen ja, de budgetten zijn ook nog veel te klein.
Maar waarom wil de Nederlandse overheid dit niet?
Ja, dat moet je aan de Nederlandse overheid vragen.
Dat is een grote klap geweest toen.
Ja, dus daar kan ik ook geen antwoord op geven. Ze hebben nooit...
maar voor jullie project is het een grote klap geweest.
Goed, we hadden gehoopt natuurlijk op meer dat we wel die grote slag, grote stap hadden kunnen zetten. Ja, dus dat is er nog niet van gekomen. En kan nog komen.
Ja.
Nou. Maar intussen is natuurlijk wel China in de race...
En
bouwt voorsprong op. Hè? Dus,
zij zijn er ook mee bezig met gesmolten zoutreactoren.
Zeker. In China wordt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan. Aan alle type reactoren moet ik zeggen. Maar ook aan gesmolten zuidreactoren. En daar wordt dus nu wel een kleine demonstratiereactor gebouwd. Eigenlijk een soort kopie van wat in de jaren 60 in de VS heeft gestaan.
Wanneer moet die klaar zijn in China?
Nou, dat komt dit jaar in bedrijf.
Dit jaar?
Ja. Dus dat
ga je
is...
kijken?
Als we de gelegenheid krijgen, wel. Dan... maar...
Of zou dat echt geheim worden gehouden? Of tenminste niet voor iedereen zichtbaar, zo'n project? Is dat zo belangrijk?
Nou, dat het project loopt en dat het dit jaar in bedrijf komt, et cetera, dat is allemaal wel bekend. Maar ik moet zeggen dat wij vroeger veel meer contacten hadden met China en meer openheid in de uitwisseling van informatie hadden dan nu. Dus je merkt wel dat er steeds meer ook commerciële belangen in het spel zijn en dat de openheid een beetje aan het afnemen is.
Maar wat houdt in dat je een mailtje stuurt en je krijgt een antwoord? Of nee. Is een conferentie die niet doorgaat, die vroeger wel doorging? Of...
Nee, we hadden vroeger dus in het kader van internationale samenwerking werken dus Europa, Amerika, Rusland, China. Soms zitten er nog andere landen bij, ook Korea, Australië of Canada. Werken samen, hebben dus 2 keer per jaar uitwisseling van informatie. Ik zit daar namens Europa, in, omdat ik ook dus de coördinator van het Europese onderzoek ben. En ja, vroeger was er veel meer uitwisseling van echte onderzoeksgegevens en resultaten. En je merkt dat dat een beetje aan het veranderen is. Het is niet meer uitwisseling van ja, wat voor type onderzoek er lopen, maar zonder dat de resultaten worden uitgewisseld.
Ja.
En meer van plannen die in de maak zijn, et cetera. Dus dat is een beetje aan het veranderen. En het heeft denk ik alles te maken met het feit dat de technologie toch dichter tegen commercialisatie aanzit, exploitatie. En dat er steeds meer commerciële belangen in het spel zijn. En ja, dat mensen voorzichtiger zijn met de echte uitwisseling. Of de informatie van de uitwisseling van echte onderzoeksgegevens.
Ja.
Dus dat merk je wel. Maar ja, als ik de gelegenheid krijg natuurlijk om naar die reactor te gaan in China, ja, dan ga ik,
ga ik er
zeker heen. Ja.
En in Frankrijk is het echt een kernenergieland in Europa. Hè? Dus ik uit mijn hoofd zeg ik, 70% van de elektriciteit wordt daar met kernenergie opgewekt. Nog steeds. Er zijn wel oude kerncentrales waarschijnlijk ook. En volgens mij zei jij eerder bij het voorgesprek 56 kernreactoren in Frankrijk.
Ja.
Dus dat is niet allemaal voor energieproductie, neem ik aan.
Jawel.
Al wel. Zoveel, 56.
Ja.
En wij hebben er eentje.
Ja.
Het is ook een grote land, maar... En zij willen daar... Zij zijn niet geschrokken van Fukushima, in ieder geval niet zo erg als in andere landen. Maar ze willen ook moderniseren. En jij zegt dat je daar veel contacten hebt, omdat daar ook wensen zijn voor die gesmolten zoutreactor. Wat willen zij daar met die gesmolten zoutreactor doen dan? Of tenminste, wat voor plannen hebben zij?
Nou, wat voor plannen ze uiteindelijk hebben, elektriciteit produceren. Aan de ene kant natuurlijk, want ze hebben naar een groot aantal lichtwaterreactoren. Ze hebben naar Fukushima, je zegt ja, ze zijn niet zo van geschrokken. Ze hebben wel al die stresstesten ook doorgevoerd.
Precies.
Natuurlijk en die moderniseringen aangebracht. Maar ze zijn dus nu ook nog een aantal nieuwe lichtwaterreactoren aan het bouwen in Frankrijk. Dus ze zijn wat dat betreft gewoon ook wel de bestaande vloot aan het moderniseren. Maar ze kijken dus ook wel voor en na. En Frankrijk is een land wat heel lang heeft ingezet ook op die gesmolten metaal gekoelde reactoren, natriumgekoelde reactoren. Dat is eigenlijk, nou of het helemaal gestopt is, weet ik niet, maar het staat helemaal niet meer zo in de belangstelling.
Dat zou een volgende generatie zijn geweest.
Dat was lange tijd de volgende generatie in Frankrijk. En nu zijn ze toch, wat onderzoek betreft in ieder geval, heel erg aan het richten op die gesmolten zoutreactoren. En dat komt denk ik ook wel omdat gesmolten zoutreactoren zo flexibel zijn in de benutting. Dus je kan ze draaien op thorium, waarbij je dus een hele schone splijtselcyclus kunt krijgen. Daar is nog wel onderzoek voor nodig, maar ik zie wetenschappelijk eigenlijk geen showstoppers. Hè, er moet veel technologie ontwikkeld worden. En dat is een kwestie van tijd. Dus je kan met thorium die centrales krijgen, hele schone splijtselcyclus. Maar je kan ook het plutonium van bestaande centrales als splijtstof gebruiken. En dan zit je dus dat plutonium te versplijten, te vernietigen.
Te recyclen en te vernietigen ook.
Ja, echt te versplijten.
Dus echt kernafval opruimen met een kernreactor.
En ja, in Frankrijk hebben ze wel grote voorraden plutonium liggen.
Gewoon afval?
Omdat,
ja,
uiteindelijk was ooit bedoeld natuurlijk om die metaalgekoelde reactoren op te laten draaien. En nu zijn ze aan het kijken, oké, wat kunnen we dan met het plutonium doen? En daar zijn eigenlijk dus gesmolten zoutreactoren ook heel geschikt voor. Dus zij kijken ook wel naar die gesmolten zoutreactoren met de bril van, zijn dat niet de type reactoren die we nodig hebben om van het plutonium af te komen?
Ja, precies.
Dus op die manier, en dan produceer je nog gelijk elektriciteit natuurlijk. Hè? Dus dan heb je echt wel een dubbelfunctie in zo'n centrale.
Waar het vaak over gaat is dus de economische haalbaarheid van kerncentrales. Er wordt verwezen naar dat er nu twee centrales in Groot-Brittannië worden gebouwd die toch misschien kostenoverschrijdend zijn. Misschien wel heel erg. Maar volgens mij heb jij ooit gezegd, las ik dat niet zozeer een technische kostenpost is, maar ook de economische situatie van hoe dat wordt bekostigd. Of tenminste de rente op de leningen of hoe financieel in elkaar zit. Meer dan dat het technisch zoveel hoeft te kosten.
Nou,
wat is jouw antwoord op die kanttekening?
Toevallig twee weken geleden was er een symposium en er was iemand van de bouwer van de centrale in Finland, die dus ook grote kostenoverschrijdingen had.
Er wordt nu ook een gebouwd daar.
Die is daar klaar, dus die is er nu langzaam op, in bedrijf aan het komen. En die vertelde wel van ja, eigenlijk waren we in Finland gewoon te vroeg gestart met de bouw. Het ontwerp was nog niet uitgekristalliseerd en we hebben tijdens de bouw nog veel te veel aanpassingen moeten doen. En telkens als je een aanpassing doet, krijg je vertraging in het bouwproces. En dat leidt dus uiteindelijk tot die hele lange bouwtijd en tot die hoge kosten. Want bij een kerncentrale is het zo dus dat je alle investeringen moet doen op voorhand. En pas als de kerncentrale af is, ga je terugverdienen met de elektriciteit die je produceert. Ja. En het zijn grote installaties. De bouw die duurt misschien wel 8 jaar als het vlot verloopt. En in Finland duurde dat wel 2 keer zo lang. Dus ja, als je rente op rente moet gaan betalen, omdat de bouwtijd zo erg uitloopt, ja, dan worden het hele dure projecten. Dus wat de bouwer heeft geleerd in ieder geval van dat traject, hè, van ja, we moeten echt wel met een ontwerp beginnen, dat helemaal klaar is. En dat je veel beter de onderaannemers en de toezichthouder, et cetera, kan uitleggen van hoe ziet het ontwerp eruit en wat moet er gebeuren om dat zo snel mogelijk te bouwen. Dus daar hebben ze hopelijk wel van geleerd. Ja, absoluut. Ja. En ja, uiteindelijk, de kosten van een centrale bestaan voor meer dan de helft uit kapitaalslasten. En als je dus met een lage rente een centrale zou kunnen bouwen, ja, dat scheelt zo ontzettend veel.
Dus dan zou de overheid garant moeten staan.
Als dat zou leiden tot een lagere rente wel, ja, dan zou dat helpen.
Maar en willen overheden dat?
In Engeland wel, dus daar hebben ze gekozen voor een kostenmodel waarbij dus een garantieprijs wordt gegeven voor de elektriciteit die later geproduceerd wordt. Ja. En dat wordt natuurlijk dan gedeeltelijk ook gefinancierd door de overheid. Dus ja, dat is een keuze die je kunt maken als land om in ieder geval dus kernenergie mogelijk te maken.
Ja, ja. Nog even terug naar die gesmolten zoutreactor, want daar moest ik nog één vraag over stellen. Ik hoorde van een materiaaldeskundige die zei, wat het typisch aan die gesmolten zoutreactoren is dat het radioactieve zout uit de reactor wordt gelaten en dus gaat vloeien. En daardoor moet het materiaal dat het bij inhoudt aan enorme eisen voldoen. Dat daar een groot probleem in zit. Dat is ook een van de dingen die jullie willen onderzoeken. Hij geloofde niet dat dat kon. Dat was zijn intuïtie misschien wel. Ja. Want ja, bij uranium heb je het alleen maar staven of zo die in de reactor blijven. En dit gaat buiten de reactor om,
ja,
het gesmolten zout. En dat is,
zeker, zeker. Dat is, je hebt een gesmolten zout. Nou ja, die heeft een reactor 5 jaar gedraaid. Niet continu, maar op en aan. En daar is dus uiteindelijk met de materiaalkeuzes die destijds voor die demonstratiereactor gemaakt zijn, is uiteindelijk vrij weinig corrosie vastgesteld. Dus dat is in ieder geval bemoedigend. Maar je hebt wel inderdaad een gesmolten zout wat circuleert. En pas als het zout in de reactorkern komt, vindt er splijting plaats. Hoe dat kan is een beetje moeilijk uit te leggen, maar goed. Maar als het zout dus uit de reactorkern komt, dan stoppen ook de splijtingen in dat zout. En dan gaat het naar een warmtewisselaar waar het zijn warmte kan afgeven. Ja. En uiteindelijk wordt dat dus omgezet in elektriciteit of proceswarmte.
En hoe was de temperatuur zit er ook weer bij? Hoe heet is dat zout?
Dan praat je wel over 700, 750 graden. Dus ja, dat is erg heet. Dat maakt ook wel weer de conversie naar elektriciteit efficiënt en levert je ook weer nieuwe toepassingsmogelijkheden, natuurlijk productie van waterstof of andere zaken in de industrie. Dus het kan ook weer een voordeel zijn. Maar het is wel een heet zout en het is wel, het zijn wel condities waar dat goed onderzocht moet worden. Omdat die centrale, of nou, die reactor, hè, in de VS destijds heeft gedraaid en met de combinatie van dat zout met de materialen, dat bleek goed te werken gedurende in ieder geval die 5 jaar, zijn er nu veel start-ups wereldwijd, die allemaal kijken naar gesmolten zoutreactoren. En dan met een sterke modulaire inslag. Dus met modules die om de 8 jaar bijvoorbeeld gewisseld kunnen worden. Waardoor je die materiaalproblemen, in ieder geval nu in de begintijd, zou kunnen voorkomen. En dan ga je, dat begin met modules die elke 8 jaar gewisseld worden. Nou, en gaandeweg bouw je ervaring op met die materialen en het zout, en dan kun je betere materialen ontwikkelen, waardoor je de levensduur van die materialen kunt verlengen.
En die materialen zijn niet zelf verontreinigd dan of zo? Of,
Nou, de materialen worden, die zullen verontreinigd zijn. Dus dat, als je dat,
Ja.
als je zo'n module vervangt, dan zul je het materiaal moeten laten afkoelen, et cetera. Dat zal misschien reactief zijn, dus zul je laten, moeten laten afkoelen, et cetera, voordat je het verder kunt verwerken. Dus dat levert wel ja, meer afval op. Hè?
En vertraging, in ieder geval in de productie?
Nou, vertraging niet, want je kan die modules gewoon... Nou ja, haast aan de lopende band bouwen
dat kan
natuurlijk.
Wel, ja.
Dus in die zin... Dus al die start-ups die werken aan modulaire reactoren... waarbij dus het idee toch al bij veel van die start-ups is... Dus dat je een jaar of acht die kritieke componenten... die in contact zijn geweest met dat zout verwisselt.
Ja.
Nou, en daar begin je mee en dan kun je gaandeweg de materialen ontwikkelen... die steeds langer bestand zijn tegen dat zout.
Ja.
En ja, eigenlijk weten we dus nog niet of het materiaal wat in de jaren 60 gekozen is, dat is Hastelooi, een nikkellegering. Ja, misschien kan het veel langer mee dan die 8 jaar, maar dat weten we eigenlijk nog niet. Ja. Maar we weten wel dat het die 8 jaar meegaat.
Ja. Je had het over start-ups, dus ook het bedrijfsleven houdt zich hiermee bezig. En dan bedenk ik aan ook dat zo'n bedrijf als TerraPower, dat is bekend ook omdat Bill Gates daar geld in steekt. En hij beschrijft het bedrijf ook in... Dat boek dat vorig jaar of zo verscheen van hoe voorkomen we een klimaatcrisis, zoiets. Een boek dat hij heeft geschreven. Dus dan heeft hij het ook over wat voor investering doet hij, wat ziet hij gebeuren. En ik weet niet precies meer waar zij zich mee bezighouden, maar misschien weet jij dat wel. En je hebt nog zo'n vinding als kleine modulaire reactoren, small modular reactors. Daar heeft het kabinet, zag ik in een bepaalde brief ook wel over genoemd dat het interessant is. Dus dat zijn ontwikkelingen. Misschien die kleine modulaire reactoren, waar hebben we het dan over?
Dan heb je het ook weer over een heel breed scala aan verschillende technologieën. Want die start-ups waarvan ik net zei dat die aan modulaire reactoren werken, dat zou je ook, dat zijn ook eigenlijk ook kleine modulaire reactoren. Hè? Maar er zijn ook een aantal start-ups die werken aan kleine modulaire reactoren met gewoon lichtwaterreactortechnologie. Zoals zij die nu ook in Borselen toepassen en in de grote centrales die wij misschien gaan bouwen in Nederland. Dus dat zijn dan kleinere versies van die lichtwaterreactoren. En omdat ze kleiner zijn, kun je ook weer andere veiligheidsmechanismen inbouwen. En de componenten ook meer integreren. Waardoor je zeg maar, meer aan de lopende band die componenten zou kunnen bouwen. En in plaats van één grote centrale... bouw je dan misschien een centrale met 6 of 12 modules... die samen een grote centrale vormen.
Maar wat is het voordeel ervan?
Nou,
waarom wordt daar nu aan ontwikkeld?
Het voordeel zou kunnen zijn, of het voordeel is... dat je dus door die modulaire bouw... zou je dus ook meer concurrentie tussen partijen kunnen krijgen. Maar je kan het ook meer op elkaar afstemmen. Dus je krijgt een soort fabrieksmatige bouw. Je hebt... Om één grote centrale te bouwen, heb je dus 12 modules nodig. Dus die modules, die moet je meer in serieproductie maken dan die grote centrales. En serieproductie leidt al snel, omdat je het in het productieproces telkens dat een beetje efficiënter kunt doen. Telkens misschien ook gewoon kwaliteitsslagen kunt maken in het productieproces. Kun je dus zeg maar veel sneller een ontwikkeling naar hogere kwaliteit krijgen... en naar snellere bouw van die modules. Zoals ook alle elektronica in seriebouw wordt gemaakt... en elke generatie iPad of wat dan ook... is weer een stukje beter dan de vorige.
Maar maakt het dus ook uit voor de toepassing daarvan, van die kernenergie?
Nou, voor de toepassing in de zin van dus dat je kleinere modules hebt... en dat je misschien ook sneller af en toe modules kunt afschakelen en vervangen... en dat je niet de hele centrale hoeft stil te leggen daarvoor... Dus je hebt voor de splijtstofwissel en vervanging van die modules, heb je nog steeds je energieproductie door de andere modules. Dus dat zou een voordeel op kunnen leveren. Die harmonisatie en die meer seriematige bouw van componenten. En naar te hopen ook een soort harmonisatie van regelgeving. Zou je dus ook op die manier een kostenverlaging kunnen krijgen. Dat is het idee achter die kleine modulaire reactoren. En het neemt opeens wel een hoge vlucht ook. Grote vlucht is het, hè. Omdat NuScale, dat is een bedrijf in de VS.
NuScale?
Ja, die hebben dus nu permissie om te gaan bouwen. En die verwachten in 2029 de eerste module klaar te hebben. De eerste werkende reactor, zeg maar. Dus ja, dat is best wel snel, vind ik. En ze zijn er meer van die start-ups die, ja, die opeens toch wel grote slagen maken. En misschien eerder op de markt komen dan we een aantal jaren geleden dachten.
Ja, dus eigenlijk, dus de echt grootschalige kernenergie, die komt eigenlijk uit Amerika. En nog steeds, ja, daar hebben ze veel kerncentrales, maar daar hebben ze niet zoveel meer mee gedaan. Het is niet uitgebreid, het aandeel kernenergie is teruggezakt. Maar ze zijn daar toch ook weer in Amerika bezig, of in ieder geval bedrijfsleven.
Ja, zeker. Er zijn veel start-ups in Amerika, maar er zijn er nu ook veel in Europa.
Ook in Nederland, ja, wel.
Ook in Nederland, dus we zijn...
Wat heb je bijvoorbeeld in Nederland dan voor partijen die interessant zijn?
Nou, je hebt een start-up die werkt aan gesmolten zoutreactoren. Je hebt een start-up die van die kleine modulaire reactoren wil gaan bouwen in Nederland. En ja, misschien heb je nog wel meer start-ups.
Maar er is in Nederland ook een start-up die zich ook met een gesmolten zoutreactor bezighoudt?
Ja, 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 ja.
Is dat een soort concurrent van jullie? Of?
Nee, we werken met ze samen. Dus in die zin, een universiteit is er voor onderzoek en onderwijs. En... als dat onderzoek uiteindelijk in een product komt, ja, dan heb je het alleen maar goed gedaan, zou ik zeggen. Dus uiteindelijk is dat geen concurrentie, dat is gewoon de toepassing van technologie die in een product terechtkomt. En wij leiden ook mensen op waarvan je hoopt dat ze dus misschien wel dan in zo'n start-up gaan werken.
Maar zo'n
dus
bedrijf,
daar zijn we voor, ja, hè, als de universiteit.
Maar dat bedrijf, hoe heet het bedrijf?
Nou, dat bijvoorbeeld het bedrijf Torizon is er. En goed, er zijn in Europa veel meer van dat soort bedrijven.
Maar wat voor commerciële verwachtingen hebben zij dan nu?
Ja, dan moet je aan het bedrijf
vragen. Als het nog zo... het is nog heel pril, toch wel?
Ja, maar dan moet je een keer de CEO van dat bedrijf uitnodigen. Die kan er veel meer over vertellen.
Je durft er niks over te zeggen.
Nou, is het reëel? Maar ja, het is niet mijn bedrijf. En ik kan er ook niks over vertellen verder. Dat moeten zij doen.
Nee.
Wij leiden de mensen op. En wij doen het onderzoek, wat hopelijk dus ja, ook voor dat bedrijf, maar we werken voor meer start-ups in Europa, toegepast gaat worden.
Ja,
daar
ja.
doe je het voor uiteindelijk, hè, als universiteit zijnde.
Ja. we moeten een beetje afronden. Dus ik zat nog even te denken aan... jij hebt je helemaal je hart verknocht aan de kernenergie eigenlijk en aan dit, in ieder geval nu dit project met de gesmolten zoutreactor en het thorium, ik zeg het goed, hè? Wat ook op het strand van Ameland ligt. Maar jij bent ook iemand, je was begin 20 dan, toen Tsjernobyl plaatsvond. Dus dat, zoiets heeft jou niet... Was je toen al bezig met kernenergie eigenlijk? Richtte je er toen al op?
Ja, toen was ik aan het promoveren, denk ik, op het gebied van kernenergie.
Wat heeft dat toen nog met jou gedaan, Tsjernobyl?
Met mij persoonlijk... Niet zoveel, wel in de zin van dat kernenergie toen natuurlijk in West-Europa weer lange tijd niet aan de orde was.
Mijn vakgebied gaat in rook op hier.
Ik vond het nog wel zo'n interessant vakgebied dat ik erin wilde blijven. Dus ik zag volop kansen om kernenergie wel te verbeteren. En ik zag ook wel in dat die reactor die in Tsjernobyl staat of stond... Ja, dat is van zo'n ander type dan wij hebben. En eigenlijk, ja, die reactor had toen nooit gebouwd mogen worden. Laten we dat voorop stellen. Dit is een product van een regime wat gewoon er niet op gericht was om veilig te werken. Maar erop gericht was om gewoon, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar gewoon een soort... Het is ook geen reputatie. Ze wilden gewoon de wereld, laten zien dat ze kernenergie op grote schaal konden gebruiken. En daarbij hebben ze gewoon eigenlijk hele slechte reactoren, een generatie hele slechte reactoren gebouwd en in bedrijf gehad. Met veiligheidsaspecten onveiligheidsaspecten die gewoon in het Westen nooit getolereerd zouden worden.
Dus eigenlijk was die kerncentrale, er waren meerdere van in de Sovjet-Unie.
Oh zeker, ja.
We kennen Tsjernobyl nu, maar...
Ja, nee, maar er waren er veel meer van. En naar Tsjernobyl zijn op kosten van de Europese Unie ook veel van die centrales enigszins gemoderniseerd. Dat in ieder geval de ergste fouten, eruit halen kon je niet, maar wel compenseren in de zin van, een systeem installeren wat gewoon daar in ieder geval erop gericht was om te zorgen dat er ongevallen zoals in Tsjernobyl niet meer zou kunnen plaatsvinden. Maar in Tsjernobyl had je dus bijvoorbeeld de situatie dat als de temperatuur in de reactorkern toenam, dan versnelde ook de splijtingskettingreactie. En neemt de temperatuur nog meer toe, versnelt de kettingreactie nog meer, et cetera. Nou, dat is een aspect wat in westerse reactoren eigenlijk gewoon niet kan. Dus ik wist wel in die tijd dat onze reactoren veel veiliger waren in dat opzicht. Dus ik zag nog wel steeds toekomst voor kernenergie. Maar ja, het was wel een lange tijd stil op gebied van kernenergie in Nederland.
Ja. Als we nu tot slot een flink stap naar 2022 maken, hoe zie jij nu de toekomst?
Nou, veel hoop voor in de zin van... kijk, als wij de energietransitie natuurlijk... Als ik er zeker van zou zijn dat het ook met andere middelen, met zonne-wind, al zo heel makkelijk zou kunnen, ja, dan zou je misschien niet aan kernenergie beginnen. Maar ik ben echt helemaal niet zeker van dat we in 2050 een CO2-vrije energievoorziening kunnen krijgen.
Waarom zou je het... Wat weegt tegen dan? Gewoon de kosten of de complexiteit nog?
Ja, misschien dat, dan zou je misschien omdat het misschien toch... hangt van de maatschappelijke weerstand af en dan zou je misschien liever andere methoden gebruiken.
Ja.
Maar ik ben echt helemaal niet van overtuigd dat het zonder kernenergie kan. En ik denk dat kernenergie gewoon een van de mainstream opties is om elektriciteit te maken zoals zonne-wind ook is. We moeten toch kernenergie meer als gewone optie gaan beschouwen. Met zijn eigen voor- en nadelen en zijn eigen karakteristieken, zoals ook andere opties dat hebben.
Ja.
En... ja, gewoon op zijn merites beoordelen. En gewoon zorgen dat we heel snel die CO2-vrije energievoorziening krijgen. Dat is denk ik voor iedereen het allerbelangrijkste. Of zou het allerbelangrijkste moeten zijn.
Ja, dat is een goede afsluiting van het gesprek. Heel erg bedankt, Jan-Heen.
Graag gedaan.
Succes met alles.
Ja, dankjewel.